Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolg bij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 103 en daarvan het zevende en het negende vers. Psalm 103 vers 7, geen vader sloeg met groter mededogen, op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen, dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. En ook het negende, Psalm 103 vers 7 en 9. Zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het Allerhoogste en Eeuwiggoed. Psalm 25, vers 6. Nadat we met de woorden van de 12 artikelen geloofsbelijdenis hebben gedaan en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Is het vijfde gebod aan de orde. Eert uw vader en uw moeder. En in verband daarmee lezen wij Lucas 2, vanaf vers 41 tot het einde. Lucas 2, vanaf vers 41 tot het einde. In Lucas 2, vanaf vers 41, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte des feestdags, en de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet, maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem hem zoekende. En er geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen en zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heren, het gaat vanmiddag over gehoorzaam zijn. En daar hebben we allemaal moeite mee. Dat zit ons in ons bloed, sinds dat wij vielen in het paradijs. Sinds dat Adam u ongehoorzaam was, hebben wij moeite met gezag. Wij zoeken niet alleen de grenzen op, we gaan er vaak overheen. We hebben de neiging om grenzen op te rekken, omdat wij meer bewegingsvrijheid willen. We hopen vanmiddag te luisteren wat de plichten van de ouders zijn en wat de plichten van de kinderen zijn. En Heere, doet u ons toch verstaan dat we ook dit gebod nooit, maar ook nooit kunnen onderhouden buiten de Heere Jezus om. En hij was hun onderdanig. En geef toch, Heere, dat we daarom vanmiddag als ouders en als kinderen schuldig bij de Heere Jezus mogen komen. Want werkelijk, dat buigt het hart vanzelf. Dat onbuigzame hart van ons. Dan zoeken we de grenzen niet langer op. Dan hebben we verdriet als we er overheen gegaan zijn. Maar rekken we de grenzen ook niet op. En mag dat nu de vrucht van de prediking zijn, Heere, dat ouders en kinderen elkaar mogen vinden bij het kruis. Want dat kruis, dat herstelt de banden. Als dat kruis centraal staat, dan zal het gezinsleven bloeien. Zoals de Heer Jezus vanaf het kruis zijn moeder eerde. Vrouw, zie uw zoon. En voor haar zorgde. Zoon, zie uw moeder. En dat kruis, dat hebben we nodig, Heere, in ons aller hart en leven. Maar we omzeilen het. We omzeilen het, omdat we ons geen schuldenaar weten. Geef dat we het zullen verliezen, Heere. We zullen erkennen, we hebben gezondigd. En gedaan wat kwaad was in uw ogen. David dat mocht doen. Toen kreeg hij terstond ook de boodschap en ook zijn. Uw zonden u vergeven. Zo genegen, zo gewillig bent u. Help ons dan deze middag, Heere, in het luisteren en in het spreken. Geef ons een goed moment samen in uw huis. Wat een wonder, Heere, dat u ons week in week uit de gelegenheid en de genegenheid schenkt. Dat we elkaar nog kunnen en mogen verdragen. Heere, wilt u geven dat uw woord ook heerschappij mag voeren in ons hart en leven. En dat we nu eens loslaten dat eigen ik. Als ik zalig word, dan kan het alleen maar omwille van die ander. Omwille van de Heere Jezus. En dat geldt voor een ieder onzer. En als dat de beleving is, kunnen we ook aan elkaars voeten zitten. Heere, laat zo de Heere Jezus verhoogd worden in ons midden. Laat zijn naam geëerd en gediend worden, niet alleen met woorden, maar ook met de daad. En dat in ieder geval de daad het woord niet ondermijnt. Dragen onze kinderen, onze jeugd aan u op. Het is niet eenvoudig voor hen in deze tijd, waarin alles kan en alles mag, en alle gezag verdwijnt, gezag moet verdiend worden. En wilt u onze jongeren leren vanmiddag dat gezag een wil van u is. Dat gezag een gave van u is. Een opdracht van u is. En er zal geen één kind en geen één jongere een volmaakte vader en moeder hebben. Want die zijn er niet. En laat de vaders en moeders ook dat beseffen. En nochtans, als er liefde is tot uw wet, dan begeren ouders en kinderen uw geboden van ganser harte te onderhouden. Heere, wees zo met uw kerk wereldwijd en met het volk van de Joden ook in het bijzonder, allen die lijden om uw naams wil en alle arbeid veraf en dichtbij, wat in uw koninkrijk mag geschieden. Ook hier in het midden van de gemeente. Zegen de catechisaties, Heere, en de belijdeniscatechisatie. Wil u alstublieft geven dat de belijdeniscatechisanten met mond en hart uw naam mogen belijden. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen uit de berijmde 10 geboden en daarvan de versen 1, 2, 6 en 9. De berijmde 10 geboden, vers 1, mijn ziel herdenkt met heilig beven. Het tweede, ik ben de Heere, uw God en Koning. Het zesde, gij zult uw ouders nederig eren. En het negende, och of wij uw geboden volbrachten. Zondag 39 is aan de orde. Zondag 39 van de catechismus. Er wordt ons gevraagd, wat wil God in het vijfde gebod? En het antwoord luidt dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats letten wij op Gods wil. In de tweede plaats op het gezin. In de derde plaats een gebod voor ouders en kinderen. Dus ten eerste Gods wil. Ten tweede het gezin. Ten derde een gebod voor ouders en kinderen. Waarom zou je luisteren naar je vader en je moeder? Omdat je van ze houdt? Dat is mooi. Omdat je bang bent voor straf? Of zeg je, ik luister helemaal niet? Waarom zou je luisteren? Eigenlijk klinkt overal ongeveer om ons heen: doe zelf wat je wil. En waar je zin in hebt. En allemaal gelijk. Of misschien vind je je vader en je moeder wel uitermate ouderwets. Die regels, dat waren regels voor vroeger, nu niet meer. Waarom zou je luisteren? Onze catechisme zegt heel eenvoudig, omdat God het wil. Lees maar mee, de laatste regel van het antwoord. Aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. God wil het zo. God heeft daar zo behagen in. God wil ons regeren, leiden, door de hand van vader en van moeder. En u heeft God juist die vader en die moeder uitgekozen, waarop jij misschien wel de nodige kritiek hebt. Want jouw vader, vind je, functioneert niet eigenlijk helemaal zoals het moet. En je moeder doet het dikwijls fout. En je kijkt wel eens naar de ouders van je vrienden en dan denk je, had ik maar zulke ouders. Nee, zegt de Heere. Ik gaf jou deze ouders. Zo wilde ik het. Ik heb jou niet de ouders van jouw vrienden gegeven, maar ik heb jou jouw ouders gegeven. Het belieft God alzo. Zo wil hij het. Zo heeft hij het uitgedacht. Dus ik kijk nog een keer vanmiddag naar mijn vader en naar mijn moeder. En ik vraag mij af, waarom gaf God mij deze vader en deze moeder? Heb je daar wel eens over nagedacht? Waarom niet ouders zoals jouw vrienden die hebben? Maar deze vader en deze moeder. Waarom wilde God dat zo? Mag je gerust eens een keer rustig over nadenken. Niet meteen kritiek op je ouders. Hopen straks te zien met hun gebreken geduld hebben, tuurlijk. Vaders zijn niet altijd redelijk. En moeders. Nee, voordat je kritiek hebt op je ouders, nadenken, wat wil God mij leren met mijn vader en met mijn moeder? In de eerste plaats wil God ons leren, dat is wat hè. Stel u eens voor dat de heilige God direct met ons zou omgaan. Wij zouden besterven. Want als God alleen nog maar een hand laat verschijnen op de muur, dan weet die machtige koning van Babel zich geen raad. Als de heerlijkheid van de Heere in de tempel verschijnt, dan worden al de priesters eruit gedreven. Ze kunnen niet bestaan. Als er slechts een engel zou verschijnen, als God zijn macht toont in het rijk van de schepping, dan voelen we ons dan klein en nietig. Nee, zegt God, zo wil ik het niet. Ik geef je een vader en een moeder. Er is een bloedband. En krachten schepping hebben ouders hun kinderen hartelijk lief. Zelfverloochenend lief. En ouders zullen alles op alles zetten als het goed is, om het welzijn van hun kind te bevorderen. Je hebt een vader en een moeder van God gekregen die jou beminnen, die jouw eeuwig belang op het oog hebben. Tenminste, zo hoort het. Dus geen heilige God die direct ons zou aanspreken waarom je zou besterven. Nee, een liefdevolle vader en een moeder die alles voor hun kinderen over hebben. Dus in principe omringt God ons door middel van liefdevolle ouders. Ja, zegt iemand. Was dat maar zo, maar mijn vader en mijn moeder, dominee, ik zou u wel eens wat kunnen vertellen. Ja, maar dat weet God ook wel. Dat jouw vader en jouw moeder gebreken hebben en zwakke punten hebben, zeker weet God dat wel. En toch heeft God gezegd, en ik geef jou die vader en ik geef jou die moeder. Om jou iets te leren. Om jou iets te leren. En nog een keer, voordat je kritiek uitoefent op je ouders, is het goed om eens op je slaapkamer je af te vragen, en wat zou de Heere mij willen leren met mijn ouders? Want misschien moet jij wel wat leren door middel van jouw ouders. God wil het zo. Wil het zo. vaders en moeders, God wil het zo. God stelt ons aan om zijn kinderen op te voeden en te brengen tot de eeuwige gelukzaligheid. God stelt ons als ouders aan om zijn kinderen op te voeden zoals hij het wil. Als straks het zevende gebod aan de orde is, dan hoop ik nog wel te spreken over de heilige huwelijke staat. Jongens, ik zeg nu alvast, zoek een meisje dat God vreest. Zoek het op je knieën, in het gebed. En meiden, zoek een jongen die God vreest. Want zoals wij straks hopen te zien, het huwelijk, dat is zo'n machtige verantwoordelijkheid. Daar moet je niet als een vlinder invliegen. En als God je kinderen geeft, dan heb je zo'n ontzaglijke taak op je schouders. Dat kan niet anders dan in de vreze Gods. Dus alsjeblieft, zoek een meisje op je knieën, God geeft het. En zoek een jongen op je knieën, God geeft het. En niet anders. En al helemaal niet op de plaatsen van de ijdelheid, dat je daar elkaar ontmoet. En zorg dat je met de eerste ontmoeting alle twee je knieën kunt buigen en God vurig om zijn zegen kunt smeken over je verkering en als hem het belieft je huwelijk en het ouderschap. God wil het zo. Ik zou bijna zeggen, hij geeft een stukje taak uit handen in de handen van de ouders. En hij zegt, vader en moeder, namens mij voedt u mijn kinderen op. En dan bedoel ik de kinderen die we krijgen, dus niet in de zin van Gods kind, dat ze per definitie naar de hemel gaan. Dat bedoel ik dus niet. Kolbrugge noemt de ouders Gods plaatsvervangers. Hoort u dat, vader en moeder? Gods plaatsvervanger. Dus de ouders hebben met God te maken. En als het goed is, kinderen, dan zullen de ouders elke vraag die je stelt beantwoorden vanuit het woord. En ze zullen zeggen, luister mijn jongen, luister mijn meisje. Wij moeten je straks teruggeven aan God die recht op je heeft. En daarom willen we alleen vanuit dat woord jullie opvoeden. Bid, kinderen, bid voor je ouders, dat ze veel wijsheid vanuit het woord mogen ontvangen. En smeek God, of de Heere dagelijks je ouders wil bekeren, dat zij zich onderwerpen aan het woord. Want zo wil God het. En niet anders. Maar dat betekent ook dat je in je ouders met God te maken hebt. Wie vader of moeder vloekt, diens lam zal uitgeblust worden, zegt de spreukendichter. Maar dan vloek je God. Elke grote mond en elke ongehoorzaamheid is tegen God. Al heeft je vader gebreken en je moeder gebreken. Jij hebt in je ouders met God te maken. Zo wil God het. Hoe? Hoe wil hij het dan? Met het vijfde gebod zijn wij aan de tweede tafel van de wet gekomen. En die tweede tafel heeft vooral te maken met de verhouding tot je naaste. Wie is mijn naaste? Dan moet je Lucas 10 lezen. Dat is die barmhartige Samaritaan. Dat is de Heere Jezus. Hij is mijn naast. Hoe wil God nu dat ouders het vijfde gebod houden en dat kinderen het vijfde gebod houden? Door op de Heere Jezus te zien. Door aan de hand van de Heere Jezus te wandelen. De Heere Jezus moet je naaste zijn, wil je je ouders eren. De Heere Jezus moet je naaste zijn, wil je als ouders de kinderen namens God op kunnen voeden. Als het kruis niet in onze gezinnen is, dan functioneert het vijfde gebod niet. Eén bewijsplaats hebben wij samen gelezen uit Lucas 2. Hoe de Heere Jezus zich onderwierp aan zijn ouders. Wij kunnen ons de reactie van Maria voorstellen. 3 dagen hun jongen kwijt en overal gezocht. Kind, dit hadden ze nog nooit van hun kind Jezus zo meegemaakt. Maar wist u dan niet, moeder, dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En hij was hun onderdanig. Dat, lieve jongens, dat jeugd, aan de hand van Jezus, je moeder die misschien niet alles begrijpt, onderdanig. En aan de hand van Jezus, je vader die misschien soms onbillig kan zijn en hard kan zijn, onderdanig. Anders kan het nooit, nooit. En dan het Johannes-evangelie waar de Heere Jezus hangt aan het kruis. En waar het zwaard waar Simeon over profeteerde door het hart van Maria gaat. Daar hangt haar kind in de vloek, in de schande. En de Heere Jezus is met haar bewogen en zegt, vrouw, moeder, zie uw zoon. Hij bekommert zich om haar, hoe het met haar verder zal gaan als hij er straks niet meer is. En zoon, zie uw moeder, neem uw verantwoordelijkheid. En zo weet het kruis Maria en Johannes aan elkaar te verbinden en als het ware een nieuw gezin te vormen. Zo en zo alleen. Ouders die vanmiddag erkennen, ik heb gefaald in de opvoeding. En kinderen die moeten zeggen, ik heb een grote mond gehad tegen mijn ouders. Die vinden elkaar bij dat kruis van de Heere Jezus. Zo en niet anders wil God het. En daar zal de liefde van Christus bloeien in de gezinnen. Daar, waar inderdaad ouders zijn die gebreken hebben. En waar kinderen zijn die soms tegen het gezag opbotsen. Waar het kruis van Christus is, daar is de liefde van de Heere Jezus. En daar is de ware band, de ware gezinsband. Ze vinden elkaar, zondige ouders en zondige kinderen, in de vergevende liefde op Golgotha. Dus, dan zeg ik nog een keer, kinderen, voordat je kritiek hebt op je ouders, moet je je afvragen, ben ik zelf eerst bij dat kruis geweest? En voordat je tucht uitoefent, vaders, moet je eerst bij dat kruis geweest zijn. Eerst daar. Dat is de band, de gezinsband, zoals God het bedoelt. En dat brengt ons ook bij onze tweede gedachte, het gezin. Het gaat in het vijfde gebod over vader en over moeder. Eert uw vader en uw moeder. Maar de catechismus heeft er heel duidelijk bij gezet. En allen die over mij gesteld zijn. Dat betekent dus dat je voor vader en moeder ook mag lezen. De meester en de juffrouw. Morgen op school. De docenten op school. Ook die docent die geen orde kan houden. Of die docent die zo strak is dat je niets durft uit te halen, maar daarom ook een grondige hekel aan hem hebt. Je werkgever, de ambtsdrager, allen die over mij gesteld zijn, zo wil God het. Want als dat gezag er niet zou zijn, dan zou het één complete chaos worden in de samenleving. En toch staat er eert uw vader en uw moeder. Waarom? Heel eenvoudig, omdat het in het gezin begint. Daar wordt de grondslag voor alle verdere gezag gelegd. Als het in de gezinnen fout gaat, dan gaat het in de samenleving ook fout. Als vader en moeder hun kinderen geen gezag hebben geleerd, dan zullen ze ook geen gezag verdragen op school, nog elders. Het gezin is de kern, de cel, de hoeksteen van de samenleving. Neem het gezin weg en het wordt een puinhoop. Het wordt een chaos. We zien het gebeuren. Neem het gezin weg en het wordt een chaos in de samenleving, in de maatschappij. Als de gezinnen verstoord zijn, dan is alles in de samenleving verstoord. Het begint in de gezinnen. En dan nog een keer, wat een machtige verantwoordelijkheid wanneer je vader en moeder wordt. Tuurlijk, in blijde verwachting. Je hebt verantwoordelijkheid voor het behoud van je kind en je hebt verantwoordelijkheid voor de samenleving waarvan je deel uitmaakt. Dat is nogal wat. De duivel, die weet als geen ander het belang van het gezin. En daarom heeft hij, en blijft hij ook doen, heeft hij het gezin verstoord. Het begon in het paradijs. Daar wilde hij de man-vrouw verhouding dusdanig verstoren, dat het eerste gezin stuk zou gaan. En buiten het paradijs, toen Adam en Eva kinderen hadden gekregen, heeft hij die kinderen tegen elkaar opgehitst, zodat de een de ander doodsloeg en dat eerste gezin verstoord is geworden. Daar gaat hij mee door. Want hij weet het, als de gezinnen stuk gaan, als wanorde in de gezinnen heersen, als een ieder maar zijn eigen gang gaat, als de liefde van het kruis ontbreekt, dan weet hij dat hij de hele samenleving ondermijnt en alles tot één grote chaos brengt. Een chaos waar wij middenin zitten. Vandaar het oplopende aantal echtscheidingen, zogenaamd samengestelde gezinnen. Want alles moet kapot. Alles moet stuk. En overal ontbreekt het kruis. De band der liefde. Satan verstoorde de verhouding van man en vrouw. En hij verstoorde de band der broederliefde. geen wonder, want het gezin is een instelling van God. Met het oog op de bouw van zijn koninkrijk. Daar is God het om begonnen. Dat wij kinderen ontvangen met de bouw, met het oog op de bouw van zijn koninkrijk. Hoe zouden wij kunnen bidden, uw koninkrijk komen, terwijl onze gezinnen verstoord zijn, gebroken zijn? Misschien dat wij door die bril nu kunnen begrijpen vanmiddag dat het gezinsleven onder druk staat door prestatiedrang, door genotzucht, door werkende moeders, afwezige vaders. Dat heeft maar één oogmerk en dat is de gezinsstructuur te verstoren. Alleen dat. Want God heeft het gezin zo geformeerd in de schrift. En dan moeten wij in de 21ste eeuw niet wijzer zijn en het anders willen doen. Nee, het gaat om uw koninkrijk, Heer. Er moet orde zijn in de gezinnen. Vader en moeder zijn de handen van God om de kinderen te brengen tot de eeuwige gelukzaligheid. En daarom behoort het gezin een kerkje in de kerk te zijn. Een veilige plaats waar liefde en zelfverloochening wordt geleerd. God wil het zo. De Bijbelse orde verplicht de ouders in verantwoordelijkheid aan God voor de kinderen te zorgen. God heeft vader en moeder aangesteld. Dan hebben wij toch niet het recht om te zeggen, wij geven onze kinderen uit handen, in de handen van andere opvoeders. Wij moeten onze kinderen niet naar de crèche brengen. Schoolplicht is wat anders. Wij moeten onze kinderen niet uit handen geven. Niemand kan beter het kind koesteren, verzorgen, onderwijzen dan moeder. Vader kan niet gemist worden door een strakke hand te bieden in de gezinnen en de orde in de gezinnen te handhaven. Daarom moeten vader en moeder niet buiten hun gezin opereren. Tuurlijk, vader moet werken, dat is wat anders. Maar hun eerste en voornaamste taak is zorg te dragen voor het gezin. En als je je door God weet aangesteld, dan durf je de opvoeding niet uit handen te geven. Want wij zien door de sociale media dat de vele medeopvoeders die zich opdringen in de gezinnen voor heel veel wanorde zorgen. En dat die vele medeopvoeders een totaal andere sfeer hebben gebracht in de gezinnen. En dat de meeste medeopvoeders maar één ding voor ogen hebben. En dat is ons kind een anti-christelijke opvoeding te geven. En dat weinige Bijbelse zaad wat vader en moeder gestrooid hebben, dat mag niet opkomen, dat mag niet ontkiemen. En zo breekt de hel los in de gezinnen. En gaat Satan rond als een briesende leeuw. Want hij wil dat het woord weggaat. En hij wil dat het gezag van vader en moeder weggaat. En hij wil dat God niet regeert in je hart. Omdat Satan maar één oogmerk heeft. En dat is chaos. Eeuwige ondergang. Hij wil een begin van de hel maken. Hier reeds op deze aarde. Want de hel is één grote chaos. Dat is wat hij wil. En daarom, vaders en moeders, staat, wees op uw hoede en neemt uw plaats in. En de tijd die u van God ontvangt, gebruik die om uw kinderen te brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Want er staat een legioen duivelen klaar om uw kinderen onder uw gezicht weg te rukken naar de eeuwige rampzaligheid. God stelde u aan als vader en moeder. En u heeft niet het recht om die taak uit handen te geven. Het gezin, de plaats waar de godzaligheid moet zijn en de liefde, de plaats waar veiligheid en geborgenheid behoort te zijn, door God gewild. Wij gaan naar onze derde gedachte. Het vijfde gebod is een gebod voor ouders en kinderen. Want de catechismus noemt twee ouderplichten. Laten we daarmee beginnen. Goede leer en goede straf. Vader en moeder hebben twee plichten. Goede leer en goede straf. Goede leer. Dat is niet de mening van de ouders. Ja, pa, zo denkt u erover. Als dat zo is, dan zit pa er inderdaad naast. Maar als pa aantoont, nee, dit zegt God in de Bijbel. Dat is de goede leer. Straks, bij de kinderplicht, zullen we zien dat je je onderwerpt aan het gezag van het woord. Goede leer. Dus niet de mening of de wil van de ouders, maar de wil van God, zoals die in de Bijbel is geopenbaard. Dat is wat God wil. De Heere zegt tegen vader en moeder, ik wil dat je mijn wil oplegt, met alle liefde natuurlijk, maar oplegt aan de kinderen. Zij moeten jong doordrongen zijn van en weet hebben van de wil van God. En of dan het kind, want het kind doet dat gewoon op een bepaalde leeftijd, vader en moeder als het ware uitspelen tegen elkaar. Maar of het kind dan naar vader gaat of naar moeder gaat, het kind hoort hetzelfde antwoord. Want vader en moeder zeggen, luister, wat zegt de Heere in de Bijbel hiervan? Ja, dat zei pa ook al. Wat ben je bevoorrecht als je zulke ouders hebt? Die alle twee zeggen, jongen, wat zegt God ervan in de Bijbel? Zou hij het willen wat jij wil? En als God het niet wil, dan kunnen wij het onmogelijk goedkeuren. Dat kan niet. Goede leer. Mogen wij niet uit handen geven als ze straks naar school gaan en naar de catechisatie gaan? Want dat zijn maar hulpmiddelen. De goede leer begint thuis. Daar scherpen wij onze kinderen de geboden en de wil van de Heere in. Elke keer maar weer opnieuw. Elke keer maar weer opnieuw aantonen vanuit de schrift wat wel of niet mag. Want het woord van God heeft gezag in ons leven. Immers het voornaamste doel dat wij op aarde zijn, is om God te verheerlijken en Hem te dienen. Dat is de goede leer wat ouders hun kinderen bijbrengen. En natuurlijk, die goede leer die gaat gepaard met een godzalig leven. Want als vader anders voorleeft dan hij zegt, dan ontkracht hij zijn eigen woord, Gods woord. Dat mag natuurlijk nooit. Eigenlijk leven vader en moeder meer voor dan zij wellicht zeggen en onderwijzen. Maar in ieder geval behoort dat in overeenstemming te zijn. Wat moeder zegt, dat zie je in haar levenswandel heel duidelijk.
Moeder spreekt meer zonder woorden dan met woorden. En je ziet het, dat vader buigt voor het gezag van het woord van God. Leer uw kinderen, ouders, wie God is. Met diepst ontzag. Dat die God rechtvaardig is en genadig is. Dat die God recht heeft op ons leven. Leer de kinderen de ernst en de gevolgen van de zonde. En dat in de volgorde van Genesis 1, 2 en 3. Wat bedoelt u, dominee? Nou, dit. Kijk, jongen, dat jij God niet kunt dienen, dat ligt niet aan God, want Hij heeft ons goed geschapen. Daar moeten wij beginnen, zodat onze kinderen geen slachtoffer zijn, maar schuldenaar zijn. Kijk, vandaag noemen ze dat je je kind dan een schuldcomplex zou aanpraten. Nee, dat is wat anders. Nee, vader en moeder weten zichzelf schuldig voor de heilige God en dat weten de kinderen. Ouders, leert uw kinderen dat er een hemel en een hel is. En dat wij samen daarnaar op reis zijn, of het een of het ander. Kinderen moeten zien in hun ouders dat er levensernst is, omdat dood niet dood is, maar dat ons leven naar een bepaald doel gaat. Kinderen moeten de zekerheid des geloofs in hun ouders zien, dat hun ouders weten dat zij op reis zijn naar de eeuwige gelukzaligheid en daarom met een zekere verachting naar deze wereld zien. Kinderen moeten zien in hun ouders dat zij iets van het vuur van de hel hebben geproefd en daarom hun kinderen waarschuwen voor de toekomende toorn en voor het toekomende verderf. Het is geen praatje, maar het is doorleefd bij vader en bij moeder. En daarom wijzen ouders hun kinderen voortdurend op de noodzaak van waarachtige bekering en waarachtige wedergeboorte. Ouders nemen hun kinderen mee naar het kruis van Christus en ze onderwijzen hun kinderen in de rijkwijde van de verzoening. Ze vertellen over de algenoegzaamheid van het dierbare bloed van de Heere Jezus. Ze wijzen hun kinderen op het machtige voorrecht van het verbond. Zelfs tot in het late nageslacht, zo zongen wij uit Psalm 103. Ouders vertellen hun kinderen over de vergevingsgezindheid en de barmhartigheid die er is in het hart van de vader. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Als het goed is, zullen onze kinderen laten zeggen, het kon altijd bij vader en moeder, omdat ze wezen op de ruimte die er is in de Heer Jezus Christus. Weliswaar tegen de achtergrond van onze vuilheid en verdorvenheid, maar toch. Leer de kinderen, de heiligen, dat God zijn mens terug wil hebben. En dat de ware vreugde ligt in de verborgen omgang met God. Een goede leer. Nee, niet wanneer het je een keer uitkomt, vader. Maar de schrift zegt, wanneer gij opstaat, wanneer gij nederligt, wanneer gij thuis bent en wanneer u onderweg bent. Met andere woorden, het is de rode draad in de heel de opvoeding, daar staat het woord van God centraal. Met andere woorden, zomaar in het leven van alle dag, want dan heb je dikwijls de meest ontspannen gesprekken. Als je zo samen ergens op reis bent en je zit naast elkaar in de auto, dan kan zomaar dat gesprek spontaan ontstaan over de dingen die waarde hebben voor de eeuwigheid. Zoek elke gelegenheid om bij je kind binnen te komen en te wijzen op dat machtig noodzakelijke. Goede leer en goede straf staat er. Goede straf is rechtvaardige straf. Goede straf is bedoeld om je kind te redden van het eeuwig verderf. Achter de goede straf zie je de tranen van vader en van moeder. En En je weet waarom vader en moeder je straffen. En je weet waarom ze nee zeggen. Want vader en moeder hebben je niet over voor het verderf. Goede straf, ouders. Maar dan krijgt u een belofte bij in Spreuken 23. Als u de tucht toepast, dat is niet makkelijk, maar dat moet u wel doen. Dan zult u hun ziel redden van de hel. En als u alles maar door de vingers ziet en laat gaan, dan is uw kind niet op catechisatie, dan niet op de bijbelezing en dan zus en dan zo. Als alles in ons gezin maar de voorrang heeft boven de dienst van de Heere, dan gaat uw kind straks verloren en naar de hel. Wilt u dat? Als u alles maar toelaat in uw gezin en zonde zich op zonde stapelt en u nooit zegt, maar jongen, het kan niet langer. Hier is geen plek meer voor. Dat dat kind als het ware afgesneden wordt, dan heeft u een belofte. Dan redt u uw kind van de hel. Maar omgekeerd, Eli die zijn zoon niet eens zuur aanzag, heeft zijn kinderen als het ware zien sterven. En dat is doorgegaan, ook tot in het late nageslacht. Dat die 85 priesters te Nob vermoord werden door Doeg. Wilt u dat, vader en moeder? Omdat u slap was. Omdat u het moeilijk vond om nee te zeggen tegen uw kind. Dat zijn de twee plichten die de catechismus noemt. Voor de ouders. Nu gaan we naar de kinderplichten. Dat ik mijn vader en mijn moeder, dus die God je gaf, die vader en die moeder, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Dat moet je bewijzen. Je moet niet op school zeggen, ah, ik heb prima ouders, terwijl je thuis niet naar ze luistert. Nee, dat moet je bewijzen. Met de daad. Dat is wat de catechismus doet. Door je gehoorzaam te onderwerpen aan je ouders. Dat is wat de Heere van ons vraagt, kinderen. Dat is onze kinderplicht. Ik denk aan Orpa. Zij kuste haar schoonmoeder. Zij hield van haar schoonmoeder. En toch verliet ze haar schoonmoeder en koos ze haar goden, haar gemak, boven de zorg voor haar schoonmoeder. Ik vind dat een rare liefde, ik kan er niet aan wennen. Hoe geheel anders was Rut. Deze vrouw had geen toekomst onder de Israëlieten. En straks dan gaat zij mede voor haar schoonmoeder de akkers op, om de schande te verachten en aren te rapen. Dan is ze een bewijs dat ze een vreemdeling en een arme is. Daar heeft ze geen stand meer op te houden om voor haar schoonmoeder zorg te dragen en gebruik te maken van de armenwet van de God van Israël. Dat is alle eer en trouw en liefde bewijzen. Trouw bewijzen. Dat is niet één keer. Dat is niet als je ouders je meenemen naar iets wat je fijn vindt. Of je een cadeau geven, zodat je ze omhelst en zegt bedankt pa, bedankt ma, wat houd ik veel van u. Trouw bewijzen. Ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Ik hoor nog wel eens en hoorde nog wel eens dat ouders dikwijls een hele week alleen zitten in de zorgcentra. En dat dan de kinderen met z'n allen op zaterdag of op zondag komen, dan hebben de kinderen nog gezelligheid aan elkaar ook. En dan heb je je kinderplicht vervuld, dus niet. alle eer, liefde en trouw bewijzen. Trouw bewijzen. Elke keer dan ben je er voor je vader en voor je moeder. En staat er dan dat je dus alle goede leer en goede straf met behoorlijke gehoorzaamheid je onderwerpt. Nou, behoorlijk wil zeggen, als je vader en je moeder je iets opleggen wat tegen de Bijbel ingaat, dan mag je nee zeggen. Dan zeg je, nee pa, dat gaat te ver. Nee ma, dat doe ik niet. En dat geldt voor alle andere gezagsdragers. Zodra dat tegen het woord van God ingaat, dan zeggen we nee, nee. Behoorlijk onderwerpen aan je ouders. Ook al zie jij soms het nut er niet van in, omdat dan je ouders het nodig vinden, het nuttig achten, onderwerp je je aan je ouders. Zo wil God het. En je hebt met God te maken. Maar, nog een keer, voordat je kritiek uitoefent op je ouders en je ziet hun zwakheden en gebreken, dan ga je eerst naar je kamer. En dan denk je terug aan die jaren. Dat je moeder wel heel geduldig was, toch? En dat je vader eigenlijk ook wel heel veel van je verdragen heeft, toch? Want als je jong bent, dan ben je ook niet altijd even makkelijk voor je vader en voor je moeder. Jij hebt ook gebreken, net als je ouders. En als dan je ouders gebreken vertonen, dan ga je die niet dadelijk onder een vergrootglas leggen, maar dan denk je terug. Oh ja. Heb ik lelijk gedaan daarbij het aanrecht tegen mama? En toch stond 's avonds wel alles weer klaar. En toch de volgende dag mijn broodtrommeltje weer goed gevuld. Laat ik dan nu ook maar wat trouw bewijzen. Met betrekking tot hun gebreken. Je hebt geen volmaakte. Ten slotte, en daar gaan we mee afronden, de catechismus gaat voorbij aan de belofte die bij dit gebod staat. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, u geven zal. Natuurlijk was dat in de eerste plaats het land Kanaan, letterlijk. Maar, zoals wij hebben gezongen, je mag ook denken aan gunstig vermeerderen. Gunstig vermeerderen. Kijk, als je altijd een grote mond hebt tegen je vader en je moeder, en als je vader en je moeder altijd toch, ja, wel boos moeten worden, dan voel je wel aan dat de sfeer er niet beter op wordt in het gezin. Dan is het echt niet zo leuk om thuis te wonen. Gunstig vermeerderen. Dus als wij ons behoorlijk onderwerpen aan het behoorlijke gezag van vader en moeder, dan bloeit de liefde, dan is er een aangename, gezellige sfeer, in plaats van dat de spanning te snijden is. Uw dagen gunstig moog vermeren. Dat mag u ook toepassen, want ik heb gezegd, het gezin is de cel waaruit het maatschappelijke leven is opgebouwd. Dus als wij vader en moeder ongehoorzaam zijn, dan worden wij ook van die vrijheidsstrijders in het maatschappelijke leven. En dan hebben docenten moeite met je, zodat de sfeer in de klas verknoeid wordt. En dan heb je een grote mond op je werk, zodat daar de sfeer verknoeid wordt. Dan krijgen we dat zogenaamde stakingsrecht, met alle gevolgen van dien. Dan kunnen onze kinderen niet naar school, omdat de vervoerders staken enzovoort. Gunstig vermeerderen, zien wij niet hoe de ongunst en het ongenoegen van God in onze Nederlandse samenleving hoogtij viert. En dat komt omdat het fout gaat in de gezinnen. Als daar de liefde van het kruis heerst, als vader en moeder met hun kinderen schuilen in de schaduw van het kruis, dan vindt dat ook zijn weerslag op de samenleving. Gunstig vermeerderen. Je mag het ook geestelijk lezen. Met langheid der dagen verzadigd worden. Dan hebben wij de belofte om dat hemelse Kanaan te beërven. Ja, kinderen, daar word je niet slechter van. Om vader en moeder te eren. Want, zegt de Heere, die mij eren, en in vader en moeder heb je met de Heere zelf te maken, die zal ik eren. Amen. Psalm 91, vers 7. Terwijl zijn ziel mij teer bemint, dus laat God zelf zich horen, heb ik voor hem als voor mijn vriend een heilrijk lot beschoren. Psalm 91, vers 7. Eindigen wij mijn gebed. Geef, Heere, dat vaders, moeders, kinderen en alle andere verhoudingen die daaronder vallen, uw naam zullen erkennen. Dan zult u hen met uw gunst verzellen. Dan zal er een bloei komen in de gezinnen. En in de samenleving en in de kerk. Niemand kan vanmiddag met opgeheven hoofden de kerk verlaten. Wat een ouderschuld en wat een kinderschuld. Maar u heeft ons gewezen op het kruis, op de Heer Jezus. die dit gebod zo heerlijk heeft vervuld. Opdat ouders en kinderen en alle andere verhoudingen die daaronder vallen, zich verheugen zullen in het kruis. Zegen uw woord om Jezus wil. Amen. Psalm 99 vers 8. Geef dan eeuwig eer aan onze God en Heer. 99, 8. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.